We hebben een en ander maal met elkaar gezongen. Uw liefde wankelt niet. En wat is dat geweldig om dat te weten als gelovigen. Zeker in een tijd waarin wij nu leven. Die best wel een hele heftige tijd is. En ik dacht aan Marcus hoofdstuk 4, een hele bekende geschiedenis. Maar misschien dat we daar toch wel weer door bemoedigd kunnen en mogen worden. Marcus 4 vanaf vers 35. Dat is de geschiedenis van de storm op zee. Marcus 4 vers 35. En Jezus zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden, laten wij oversteken naar de overkant. En met achterlating van de menigte namen ze hem, zoals hij was, in het schip mee. En nog andere schepen waren er bij hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip, zodat het schip al vol liep. En hij lag in het achterschip op het kussen te slapen. En ze wekten hem en zeiden tot hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte hij de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte. En hij zei tot hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tot elkaar, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? Tot zover. Nou, sowieso stormt het in de wereld. Iedereen die een klein beetje op de hoogte is van het nieuws en om zich heen kijkt, die weet dat het in deze wereld stormt. En ik kan me best wel voorstellen dat we als gelovigen wel eens vragen, Heer, waarom slaapt u nu? Doet u dan niks aan het hele wereldgebeuren? Het lijkt wel alsof God slaapt, zich er niet mee bemoeit. Maar gelukkig, we weten, er komt een moment dat Jezus het machtswoord zal spreken bij zijn wederkomst. En dat je dan kunt zeggen dat de stormen in deze wereld voorbij zijn. Dat het allemaal goed komt. En daar mogen wij als gelovigen naar uitzien. Maar goed, er zijn ook hele andere stormen die in ons leven kunnen komen. En die komen dan heel plotseling in ons leven, die verwacht je niet. En hoe gaan wij daar dan mee om? Wat kunnen wij daar dan van leren? De Heer eindigt met die vraag, waarom bent u zo bang? Hebt u nog geen geloof? Ja, stormen die testen ons. Die testen ons geloof en dat hebben we ook nodig. En langzamerhand merk je dan dat je groeit in het geloof, in het vertrouwen op God. De Heer Jezus heeft een hele zware dag achter de rug, een hele drukke dag. Dat begint eigenlijk al in hoofdstuk 4, vers 1. Daar staat het volgende. En Jezus begon opnieuw te leren bij de zee. En een zeer grote menigte verzamelde zich bij hem, zodat hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat op de zee. En de hele menigte was aan de zee op het land. En dan zien we dat de Heer gaat onderwijs gaat geven. Hij spreekt in gelijkenissen tot de mensen. Die hele bekende gelijkenis van de zaaier, die dan ook later door de Heer zelf wordt uitgelegd. Hij spreekt over een lamp onder een korenmaat. Het kan zijn dat je je getuigenis kwijtraakt omdat het werk belangrijker is dan je getuigenis. En ja, dan is het getuigenis weg. En hij spreekt over de lamp die onder het bed wordt gezet. Het kan ook zo zijn dat je erg lui wordt en dat daardoor je getuigenis weg is. Hij heeft gesproken over het groeiende zaad wat vanzelf groeit in hoofdstuk 4 vers 26 tot 29. Prachtig, hè? Eigenlijk gaat er een heel stuk rust van uit. vers 26. Jezus zei, zo is het koninkrijk van God. Als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad spruit uit en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. Heerlijk geruststellend, hè? Het is Gods werk, het is niet ons werk. De aarde draagt vanzelf vrucht. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En dan komt de oogst. De gelijkenis van het mosterdzaad. Allemaal gelijkenissen. En je moet je dat voorstellen, er zit een hele massa mensen voor je. En de Heer heeft natuurlijk aandacht voor de mensen. Er komen mensen naar hem toe met allerlei vragen. Er zijn kinderen onder. Er zijn vaders, moeders, mannen, vrouwen onder het, de mensen die daar zitten. En ze hebben allemaal zijn aandacht gevraagd. Er staat hier niet bij dat hij ook nog zieken genezen heeft, dat hij demonen heeft uitgeworpen. Dus zo'n hele lange dag, een hele inspannende dag heeft hij achter de rug. Ja, en dan aan het eind van de dag, toen het avond was geworden, toen was de Heer helemaal op. Helemaal op van al het werk wat hij had gedaan. En ik denk dat de discipelen ook wel behoorlijk moe zijn geweest. Want die hebben natuurlijk die mensen ook allemaal gezien. En misschien ook wel allerlei vragen gehad. En in hun hart zeker allerlei vragen gehad. Geholpen hier en daar. En het schip moest ook weer naar de overkant. Dus alles moest weer worden klaargemaakt. Dus een hele drukke dag heeft de Heer en ook zijn discipelen achter de rug. En dan zegt hij van, laten we oversteken naar de overkant. Het is avond. En ik denk dat de discipelen allemaal een beetje gekeken hebben naar hoe is het weer? Hoe zal het zijn? En het leek er denk ik best wel gunstig uit. Want anders hadden ze de Heer wel gewaarschuwd en gezegd van, laten we dat niet doen, want wij zijn ervaren. En we zien dat er wat aankomt. Ze hebben hun spulletjes klaargemaakt. En ze zijn in de boot gegaan, in het schip gegaan, naar de overkant van het meer. Hè? Het laagst gelegen zoet watermeer ter wereld. Enorm groot. En het was bekend, en het is bekend nog steeds, dat plotseling er stormen kunnen ontstaan. Dat komt ook doordat het zo laag gelegen is en het omgeven is door heuvels, door bergen. Maar goed, ze steken van wal. Ze gaan naar de overkant. Best wel mooi. En het blijkt ook uit vers 1 van hoofdstuk 5 dat ze aan de overkant van de zee komen. En het is zo mooi dat de Heer ook zegt, laten wij oversteken. Dat betekent dat ze dus niet bang hoefden te zijn. Het komt goed. Het komt goed. Ja, ze laten de menigte achter. Boah, wat een dag is dat geweest. Ze laten de menigte achter. Eindelijk even relaxen na zo'n hele zware dag. En het eerste wat de Heer doet, hij zoekt een plekje op achter in het schip en gaat liggen op een kussen. Hij gaat daar liggen. En de discipelen gaan aan het werk. Ze zijn niet allemaal ervaren. Een aantal van hen is wel visser, maar niet allemaal. En ze hebben zo allemaal een plekje op het schip. En daar gaat het schip naar de overkant. Er gaan ook andere schepen mee, dus ze worden omringd door anderen. En dan ineens ontstaat er een hevige stormwind. Want dat kan, hè, in het meer van Galilea. Dat wordt niet voorspeld. Ze hadden toen nog niet weersvoorspellingen. En als ze die wel zouden hebben gehad, ja, die kloppen ook niet altijd, ook niet in Nederland. Dus code rood of code oranje of code geel, dat kenden ze niet. Het was misschien wel code groen, hè? Ze konden gaan. En dan ineens code rood. Ineens ontstaat er een geweldige storm. En de discipelen, sommigen van hen dus echt vissers, raken in paniek. Raken in paniek, dat zie je. En de Heer, die ligt op het achterschip te slapen. Onvoorstelbaar. Zo moe was Jezus. Echt waarachtig mens. Zo uitgeput was hij na die dag. Dit was niet een slaap, een soort van namaakslaap. Ik doe net alsof ik slaap, kijk hoe de discipelen reageren. Dit was echt slaap. Hij was moe, hij was uitgeput. Ja, ze proberen natuurlijk alles en nog wat om dat schip dan toch goed aan de overkant te brengen. Maar dan ineens dan slaan de golven in het schip. Er is een hevige stormwind en het schip loopt al vol. En je ziet ze zo bezig, hè? Misschien hebben ze wel emmers aan boord gehad. Of hoe dan ook, ze hebben geprobeerd alles, al het water uit het schip weg te krijgen. Maar het loopt vol. Er is geen redden aan, zou je kunnen zeggen. En dan ineens die, vanuit hun paniek, hè, wekken ze de Heer met toch een verwijt in hun stem. Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Natuurlijk bekommert hij zich om zijn discipelen. Want hij was hun meester. En hij had het al vaak laten zien dat hij zich over zijn discipelen bekommert. En hij wordt dan wakker, direct, bestraft de wind. Dat heeft ook wel een bepaalde betekenis. Hij bestraft de wind. Sommigen maken hieruit op dat die wind ook en die storm veroorzaakt is door de boze. Door de macht van de boze. Want de Heer is op weg naar een bezetene in Gerasa. En gaat daar iemand met een onreine geest bevrijden. Iemand die een legioen demonen in zich heeft. En de Heer wist dat natuurlijk, dat dat zou gaan gebeuren. Zou dat die storm hebben veroorzaakt? Stormen komen soms door andere oorzaken, maar misschien hier wel door de duistere machten die niet wilde dat deze man zou worden bevrijd. En je merkt het vaker dat als je een bepaalde dienst voor de Heer mag verrichten, waar dan ook, dat dat soms gepaard gaat vooraf met een storm. Met zwakheid, met krachteloosheid, met plotselinge ziekte die ontstaat. Met allerlei dingen die ineens gebeuren waarvan je je afvraagt, waarom is dat nou? Heren, waarom laat u dat toe? U weet toch, enzovoort. Ja, de Heer bestraft de wind en zegt dan tegen de zee, zwijg, wees stil. Een machtswoord. Je hebt eerst die storm en de opdracht die de Heer geeft, laten we naar de overkant gaan. Dan de slapende Jezus en dan uiteindelijk dat machtswoord. Hij slaapt niet. De bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Hij kent de omstandigheden, kende hij toen, en hij kent ook onze omstandigheden. En er ontstaat een grote stilte. Wat moet dat voor de discipelen onvoorstelbaar geweest zijn? Vanuit die storm, vanuit die paniek, vanuit die chaos, ineens die grote stilte te ervaren. Het water is weer helemaal glad. En ook al is het avond geworden, want in het Midden-Oosten overvalt de nacht je, dat gaat heel snel. Ze zijn dan toch onderweg en komen uiteindelijk aan de overkant. En daarom, en dan die vraag van de Heer, waarom zijn jullie, waarom bent u zo bang? Waarom vertrouwen jullie niet op mij? Ik ben er toch altijd. Nou, dat is die geschiedenis toen. En het is allemaal goed gekomen, want ze komen aan de overkant. En dan wordt ook nog die man, die dan door een legioen demonen is bezet, bezeten. We zijn allemaal in de macht van de duisternis van nature. Maar niet in ons allemaal huizen ook demonen. Er is een verschil tussen zijn in de macht van de duisternis en ook iemand zijn in wie een demon of meerdere demonen huizen. Tegenwoordig verklaart men dat wel door te zeggen dat is een psychiatrisch patiënt. Maar dat was het niet. Dat is iets heel anders. Ik heb dat eens gevraagd aan een broeder in Ethiopië. In Ethiopië hebben ze ook te maken met demonie. Dat is heel duidelijk. Ik zeg, wat is nou het verschil volgens jou tussen een psychiatrisch patiënt en iemand die bezeten is? Toen zei hij, haast altijd is een psychiatrisch patiënt krachteloos, machteloos, moe, uitgeput. En iemand die bezeten is door een demon is sterk, die kun je niet zomaar aanpakken. Men heeft het wel allemaal verklaard tegen de demonen, als het ware wegverklaard uit het leven. Maar ze zijn er wel, de demonen. En de Heer heeft deze man dan gered. En het is zo mooi dat hij dan gekleed en goed bij zijn verstand daar zit. En uiteindelijk een geweldige getuigenis geeft en wordt voor het evangelie. Dus het is goed gekomen. Maar nou bij ons. Wij kunnen ook plotseling een storm ervaren in ons leven. Iets wat je overkomt. Je gaat op pad met de Heer. Laten wij oversteken naar de overkant. Het is duidelijk. Je bent tot bekering gekomen. Je hebt een geweldige boodschap van de Heer meegekregen. Je gaat onderweg met de Heer in je leven. De bedoeling is dat je naar de overkant komt. Dat het goed komt. En dan ineens in je leven ontstaat een storm. Een storm die je niet onder controle krijgt. En je raakt in paniek. Dat kan zomaar gebeuren. Het kan een bepaalde, het kan een ontslag zijn, hè, dat je plotseling ontslagen bent of wordt. Het kan een ziekte zijn die je plotseling overvalt. Het kunnen problemen zijn in het gezin. Het kunnen problemen zijn in het huwelijk. Allerlei andere zaken die plotseling het zicht op de Heer wegnemen. En dat je in paniek raakt. En dat je merkt, het schip loopt vol. De golven slaan over het schip. Ik weet me verder geen raad. En dan die ervaring dat de Heer lijkt te slapen. Dat hij niks doet. Kennen jullie dat? Zo'n ervaring dat je merkt, hij doet niks. Hij helpt me niet. Ik voel me alleen. Heer, waarom doet u niks? Ik denk dat we dat allemaal wel kennen uit ons leven. En dat je dan echt in paniek raakt. Heer, ik ken u toch? U bent toch mijn verlosser? U bent toch mijn heiland? Mijn leven is toch met Christus verborgen in God? Waarom komt u niet in actie in mijn leven? Dat kan zomaar gebeuren. In een van de psalmen wordt zo mooi gezegd, in psalm 44, het volgende. Psalm 44. Psalm 44, vers 23. En je mag dan ook denken aan medebroeders, zusters die vervolgd en verdrukt worden. Maar ook misschien aan je eigen leven. Vers 23. Maar om u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Dat zijn de gelovigen die nu in die omstandigheden leven. En dan wat ze zeggen, word wakker. Waarom zou u slapen, Heer? Ontwaak. Dat idee van, Heer, word wakker. Doe wat aan mijn omstandigheden. Ik weet me geen raad. Ik kom om. Ik verzuip. Nou, dat kan zomaar gebeuren. En in een andere psalm, die las ik deze week voor mezelf. En daarom moest ik ook in deze geschiedenis uit Marcus 4 denken. In psalm 107... wordt het ook zo heel mooi gezegd, hoe plotseling iets kan ontstaan in je leven. Psalm 107, vers 25. Vers 23 voor het verband. Hoopvol zijn deze mensen op reis gegaan. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op grote wateren. Nou, je bent bezig, hè, met je werk. Je hebt een drukke baan. Je bent verantwoordelijk. Je hebt ook bepaalde prognoses. Je wil er een mooie week van maken. En dan staat er ineens, vers 25. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Hij spreekt. Wanneer hij spreekt, ja. Ze reizen op naar de hemel. Ze dalen neer in de diepe water. Hun ziel smelt weg van ellende. Ze wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Zo kan het ineens zijn in ons leven dat al onze wijsheid verslonden wordt. Je kunt heel pinter zijn. Je kunt alles op een rijtje hebben. Je kunt een goede baan hebben. Je kunt een hoop geld verdienen. In de handel of hoe dan ook. En ineens gaat het anders. Ineens gaat het mis. Ineens overvalt je iets. Een ontslag, heb ik net al gezegd, of een ernstige ziekte. En het lijkt ineens afgelopen. Je weet niet meer hoe je verder moet. En dan staat er zo mooi. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. In de Statenvertaling staat dan zo mooi, roepende den Heere. Terwijl zij de Heere riepen. Roepende den Heeren in hun benauwdheid. Ja, dat is mooi, hè, dat je dan tot de Heer mag roepen. Echt roepen, hè? Echt roepen. Smeken. Je weet je geen raad. Je bent uitgeput. Het houdt op. Einde verhaal. In zo'n situatie ben je. En dan, hij brengt de storm tot stilte. Hij leidt hen uit hun angsten. Hè? Ze waren angstig, hè, de discipelen, Marcus 4. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn ze verblijd omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Laten wij naar de overkant gaan. En eigenlijk hadden de discipelen natuurlijk die belofte, of in ieder geval vanuit die opdracht hadden ze ook kunnen weten, we komen goed aan. Hadden ze vast moeten houden. Jezus heeft gezegd, laten we naar de overkant gaan. Hij slaapt, laat hem lekker slapen, het komt goed. Maar zo zijn wij mensen niet. En daarom moet de Heer ons eigenlijk iedere keer meer door het stormen in ons leven vertrouwen leren. Meer en meer leren vertrouwen. En iedere keer dat je denkt, van nou heb ik het toch wel geleerd. Dan ineens komt er weer iets in je leven en dan raak je weer net zo goed in paniek als alle andere keren. Dan denk je, waarom nou? Heb ik het nou nog niet geleerd? Heb ik het nou nog niet geleerd? Nou, zo kan het ook bij ons zijn, hè, dat wij min of meer toch wel een verwijt maken. De Heer een verwijt maken. Hem wakker wekken. Uit de slaap wekken en zeggen, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Het is toch wel heel ernstig dat ze dat op die manier tegen de Heer zeggen. En zo kan het met ons ook zijn. En dan, wakker geworden, bestrafte hij de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. Daaruit blijkt zijn almacht. Er zijn twee dingen die hier opvallen bij de Heer. Hij is waarachtig mens, hij slaapt. En hij is waarachtig God. Hij heeft de macht over de elementen. Hij spreekt zijn machtswoord. Er is een verschillende psalmen die daar iets over zeggen. In psalm 89 vers 10 staat het volgende. Psalm 89 vers 10. Heb wat dus aan de Heere God der Heerscharen in het Oude Testament wordt toegeschreven. Dat zien we gebeuren bij onze Heer Jezus Christus. Psalm 89 vers 9 voor het verband. Heere God van de legermachten, wie is als u? Groot van macht bent u, Heere. Uw trouw omringt u. En nu komt het, u heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. Dat doet de Heer. En dan Psalm 93 vers 4. Psalm 93 vers 4. Ik begin bij vers 3. De rivieren verheffen, Heere. De rivieren verheffen hun stem. Die rivieren verheffen hun gebruis. De Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Jezus, waarachtig, echt mens, heeft bloed en vlees aangenomen, de mensen gelijk geworden, hebben we vanochtend gehoord, maar hij is ook waarachtig God. En hij heeft de macht over de zee en over de wind. En hij kan spreken en zeggen, zwijg, wees stil. En zo kan het ook in ons leven gaan dat de wind plotseling gaat liggen. En dat we uit onze nood worden gered. En dan zijn we natuurlijk dankbaar, zoals in Psalm 107 zo mooi staat, dat ze de Heere danken. Maar de Heer maakt de discipelen toen, en ook ons soms, ook een verwijt. Waarom bent u zo angstig? De grote vraag is niet waarom de storm? Dat zeggen wij. Waarom de storm, Heer? Waarom moet dat gebeuren? Maar de grote vraag is waarom ben je zo angstig? Waarom zijn jullie zo bang? Jezus is toch aan boord van het schip? Hij is er. Hij is erbij. En toch, wij mensen, jullie, ik, wij worden bang als ons iets overkomt. En we moeten leren om dan toch, ondanks alles wat ons overkomt, toch geloof te oefenen en te vertrouwen op hem. Zij vrezen met grote vrees en zeggen dan, wie is toch deze? En dat is iedere keer ook weer ons antwoord op dat wat gebeurt in ons leven. Dat we zeggen, wie is toch deze? Hoe groot is hij? Nou, als je in nood gezeten geen uitkomst ziet, hè, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. We zingen dat zo makkelijk. En ook nooit kan het geloof zoveel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Hè. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. En we zingen dat van harte. En als ons, mij, jullie, iets overkomt, dan ineens, dan is er paniek. Maar ook als het gaat om het wereldgebeuren. We hebben het al gezegd aan het begin. Het lijkt wel alsof God slaapt. Alsof God zich niet bemoeit met deze wereld. En de stormen om ons heen worden alleen maar groter. En voor mensen die in die gebieden wonen is het om bang, om angstig te worden. En toch lijkt het wel alsof God niets doet. Maar gelukkig, er komt een moment dat Jezus zijn machtwoord spreekt. En dat ineens er een grote stilte ontstaat. Dat het vrederijk, maar even zo te zeggen, begint. En dat er een grote stilte ontstaat. En dat de wateren, hoe staat het ook alweer? De wateren van de zee bedekken. Het moment komt dat, die kennen jullie toch wel die tekst of niet? De heerlijkheid van de Heere. De aarde vol zou zijn van de heerlijkheid van de Heere. En dat die de wateren van de bodem, hè, van de bodem. Zoals de wateren de bodem van de zee. Hè. Jongen. Ja. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En dat moment zal komen. De glorie van God zal hier op aarde zichtbaar worden. En wij mogen daarnaar uitkijken. We hoeven niet angstig te worden door wat ons nu, wat allemaal gebeurt in deze wereld en wat verschrikkelijk is. En toch is het zo dat God soms ook in de tijd waarin wij leven ingrijpt. En dat we dat wij Gods hand kunnen bewegen door het gebed. En dat God toch ook nu in het heden weer een betrekkelijke vrede kan geven op deze aarde. En dat mogen we ook altijd geloven en ook daarop vertrouwen. God is niet een God die slaapt. Ook nu niet. En hij is een God die soms ook handelt. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurd is toen de muur in Berlijn viel. Onverwacht. En zo kan het ook gebeuren dat ineens een dictator in Noord-Korea valt en het land vrij wordt. En zo kan het gebeuren dat een land als Iran plotseling toch de vrijheid gaat kennen van godsdienst. Hè, dat je je geloof mag belijden. Dat moeten we ook blijven bidden en daarop blijven hopen. En daar ook op vertrouwen dat God kan ingrijpen, ook nu. God slaapt nu niet. Ook al is ons leven met Christus verborgen in God, hij slaapt niet. Hij is er. Hij is bij ons en hij is ook betrokken op deze wereld. Het is niet een God die zich teruggetrokken heeft in de hemel en in de wereld maar zijn gang laat gaan. Ook nu is God betrokken op deze wereld. En dus mogen we ook blijven bidden en hopen. En mogen we ook hopen en bidden dat het evangelie zich verspreidt meer en meer in de landen om ons heen. Ja, de opdracht laten wij oversteken naar de overkant. De storm die plotseling ontslaat, dus ontstaat de slapende meester en het machtswoord wat hij heeft gesproken. De vraag is niet waarom de storm, maar wie zit er in de boot? Wie is bij ons? De Heer Jezus Christus.